Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn u weer te zien. U bent nabij en degenen die veraf zijn ook. Om maar zo'n Bijbelse uitdrukking te gebruiken. En het is goed om bij elkaar te zijn en samen weer het woord van onze Heer te lezen en erover na te denken. Ik heb natuurlijk best wel een rit achter de rug, hè, van wijk bij Duurstede hier naartoe. En wat mij opviel was, hoe verder ik in het noorden kwam, hoe verkleurder de bomen en de bossen waren. Hè, dus bij ons begint dat een beetje op de heuvelrug natuurlijk. En daarna dan rij je langs, of over de Veluwe. En dat laatste stuk, de N34 is dat geloof ik. Highway of zo heet dat ook nog. Nou, ook helemaal gek die Drenthe. Hè? Maar goed, toen werd het steeds mooier. Ja, en eigenlijk is dat de kleur van de dood. Die we eigenlijk wel heel mooi vinden. Hè, we weten natuurlijk, het is ook met hoop. Want we weten, er komt ook wel weer groenblad aan. Maar de kleur van de dood, dat is waar het in feite om draait. Wij lezen in de Bijbel ook over de veelkleurige wijsheid van God. En in feite hebben we daar deel aan door de dood van de zoon. Nou, als ik dit zeg, dan weet u ongeveer wel wat we gaan lezen, denk ik. Nee, hè? Nou, ik dacht aan Psalm 8. Psalm 8. En dat is een toch wel een hele bekende psalm, omdat hij op verschillende plekken in het Nieuwe Testament ook wel aangehaald wordt. Dus we gaan een aantal van die teksten gaan we ook nog wel lezen. Maar voordat we deze psalm gaan lezen, moet ik toch even iets zeggen over wat er boven staat en wat eronder staat. Er staat namelijk in Psalm 8 boven een psalm van David voor de koorleider op de Gittit. En het eindigt met een psalm van David. Of tenminste, dat staat eronder, dat staat dan aan het begin van psalm 9. Een psalm van David voor de koorleider op de dood van de zoon. En eigenlijk is dat een klein beetje verwarrend. Het is een beetje door elkaar gegooid. Als je namelijk naar de oorspronkelijke Bijbel kijkt, en sommige Bijbelvertalingen hebben dat, maar degene die wij over het algemeen gebruiken niet. Maar als je kijkt naar de oorspronkelijke tekst, dan staat het niet in deze volgorde boven de psalm. Dus wij hebben hierboven staan een psalm van David en dan staat er vervolgens voor de koorleider op de Gittit. Maar als je dit in de goede volgorde zou lezen, dan staat er voor de koorleider op de Gittit en dan een psalm van David. Dus dat is net even andersom. En dan kun je zeggen van, wat maakt het uit? Nou, dat maakt natuurlijk wel iets uit. En het is ook wel heel opmerkelijk dat in de meeste Bijbelvertalingen dit gewoon op deze manier wordt weergegeven, terwijl het er niet zo staat. De volgorde is anders. Het is wel belangrijk, als u eventjes, voordat we dan Psalm 8 echt gaan lezen, nog even met mij meebladert naar Habakkuk 3... Habakkuk 3, en dan zitten we aan het einde van het Oude Testament. Hè? Misschien niet een profeet die we heel vaak opzoeken, dus doe rustig aan. Ja, ik heb vroeger op catechisatie nog de volgorde van de Bijbelboeken moeten leren. Ja, jullie ook, ja. En daar heb je je leven lang plezier van, of niet? Ja. Heeft iedereen het kunnen vinden? Habakkuk 3. Nou, weet je waarom we dat lezen? Omdat Habakkuk 3 is eigenlijk een op zichzelf staande psalm. Die wordt niet voorafgegaan door een ander psalm of lied en hij wordt ook niet gevolgd door een andere psalm of lied. En als je dan ziet waar het mee begint, dan staat er in Habakkuk 3, in het opschrift een gebed van Habakuk de profeet. Dus blijkbaar, als je een psalm schrijft en je zet erbij wie het geschreven heeft, dan moet dat er zo op zo'n manier boven staan. Dus een gebed van Habakuk de profeet. En onderaan die psalm, oftewel Habakuk 3, staat er voor de koorleider. Bij mijn snarenspel. Nou, dat betekent dat daar waar er boven zou moeten staan een gebed van Habakuk, en dat is gelukkig hier ook het geval, zo moet er onder staan voor de koorleider, en in dit geval dan ook nog bij mijn snarenspel. Dat staat eronder. Nou, als je dat nou even meeneemt, hè, ja, heel hoop moeite om Habakuk te vinden voor heel eventjes een paar dingen, dat snap ik. Maar als je dat nou even meeneemt naar Psalm 8, dan begrijp je eigenlijk meteen dat die volgorde van hoe ze het er nu boven hebben gezet, niet klopt. Zeker niet als je het vergelijkt met zo'n op zichzelf staande psalm. Want blijkbaar begint het met een psalm van David en eindigt het met, en dan zitten we bij het regeltje wat bij psalm 9 staat, eindigt het met voor de koorleider op dood van de zoon. Snapt u het? Of tenminste, snapt u het, maar snapt u wat ik bedoel? Of wat ik probeer te zeggen eigenlijk? Ik probeer dus te zeggen dat boven psalm 8, als je dat in de goede volgorde leest, dat er alleen maar staat een psalm van David. Net als een gebed van Habakuk. Een psalm van David. En die woorden voor de koorleider op de gittit, die horen dus bij psalm 7. Dat is het idee. Want we zagen net, onderaan een psalm staat voor de koorleider. En dat betekent, wat deze psalm betreft, psalm 8, dat daaronder staat, voor de koorleider, op de dood van de zoon. En dat houdt in dat die woorden, de dood van de zoon, dat die woorden te maken hebben met psalm 8. En ja, in feite komt het er ook op aan, hoewel je het woord zoon als zodanig los niet tegenkomt in psalm 8, maar wel mensenzoon, zoon des mensen. En hoewel er niet direct over de dood gesproken wordt, zullen we zo meteen wel zien dat dat wel degelijk het geval is. Dat dat hele motto op de dood van de zoon, dat hoort bij psalm 8. Het zegt iets over psalm 8. In de oude Statenvertaling, dan is dat woordje, of zijn die woorden dood van de zoon, die zijn niet vertaald, maar daar staat er moed laben. Oude Statenvertaling heeft dat er op zo'n manier nog staan. Moed laben. Nou, er staat letterlijk al moed laben. En dat betekent tot de dood van de zoon. En het is wel mooi om heel eventjes, ja, we zijn nou toch nog niet begonnen met psalm 8, dus dat kan nog even, eventjes naar psalm 48 te gaan. Want daar eindigt deze psalm, psalm 48, in vers 15 met het volgende vers. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Hij zal ons leiden tot de dood toe. Je zou kunnen zeggen tot stervens toe. De Heere zal ons leiden tot stervens toe. En dat tot stervens toe, of tot de dood toe, daar staat in de grondtaal al moed. En dat zijn precies dezelfde woorden die je dus aan het einde van psalm 8 ook tegenkomt. Hij zal ons leiden tot stervens toe. Hij zal ons leiden, een beetje uitgebreider kun je het ook zeggen, hij zal ons leiden tot de dood van de zoon. Want dat is de enige manier om zicht te krijgen op de veelkleurige wijsheid van God. En op alles wat de Heere, ja, in zijn opgestane hoedanigheid ons geschonken heeft. Nou, laten we de psalm lezen. Het begint met een psalm van David. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En de mensenzoon dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen, die allemaal. En ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee. Al wat over de paden van de zeeën gaat. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Voor de koorleider, op dood van de zoon. Tot zover, Psalm 8. Ja, en Psalm 8, die begint met een stelling en die eindigt met een stelling. Hè? En dat vind je in vers 2 en in vers 10 vind je dat terug. Dus ergens is het een soort weergave van wat God doet. Maar er wordt wel eerst even gezegd hoe het is en daar wordt ook mee geëindigd. En dat zijn die bekende woorden, Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. En daar begint het mee. Er staat Heere, u ziet het ook, met hoofdletters staan eerst en de tweede Heere niet. Heere, onze Heere. Dus eigenlijk staat er, Yahweh, onze Heere, hoe machtig is uw naam, die naam is namelijk Yahweh, op de hele aarde. En dus daar draait het om. Yahweh, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. En dat is een prachtige uitspraak, ook een prachtige wetenschap. En ook tegelijkertijd iets waarvan je toch ook in alle eerlijkheid moet zeggen, dat we dat nu niet echt zien op de wereld en in de wereld waarin we leven. Je zou haar zeggen in tegendeel. De naam van de Heere, dat die heerlijk is of machtig is op heel de aarde. Ja, eigenlijk voelen we wel een beetje aan, dit is profetisch. Dit is nog niet werkelijkheid geworden, maar het is profetisch. En ik denk dat we in grote lijnen dan wel denken, als je dan de vraag zou moeten beantwoorden van wanneer is dit dan wel waar? Dat je het dan hebt over de periode waarin Christus koning zal zijn in deze schepping. Want dan zal de tijd aanbreken waarop werkelijk elk schepsel zal kunnen zeggen, elk dan levend schepsel, wel te verstaan, zal kunnen zeggen, Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Dus daar gaat het naartoe. Daar zijn we nog niet, maar daar gaat het naartoe. Dat is vers 2... en vers 10. Nou, vanaf, of daartussenin, dus vers 2a, u die uw majesteit getoond hebt boven de hemel, tot en met vers 9, zeg maar even het gedeelte, de tekst die zich tussen die twee stellingen bevindt. In dat gedeelte wordt gezegd hoe het zover komt. Dat de naam van de Heere machtig is of heerlijk is op heel de aarde. Het begint in vers 2a. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan, de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En de mensenzoon, dat u naar hem omziet, u hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Dat stukje wat we nu gelezen hebben, dat is in feite een getuigenis over de Heer Jezus Christus, waarbij dan vooral de nadruk ligt op het verleden. Ik weet wel dat er ook wel gedacht wordt, hè, dat Psalm 8, dat dat in feite over de mens met een kleine m gaat. Sommigen zeggen dan ook nog van, nou, het gaat hier toch wel vooral, of misschien wel in eerste instantie, over Adam. En dat heeft alles te maken met, ja, dat wat er hier wordt gezegd tot en over die mens. Bijvoorbeeld, hè, dat hij zal heersen over de werken van uw handen en dergelijke. Hè, dat wordt toch al gauw allemaal, ja, op Adam van toepassing gebracht. Als u even met mij meebladert naar Genesis 1. Dat is een stuk makkelijker te vinden dan Habakkuk trouwens. Genesis 1. En daar lezen we vers 26 en vers 28 van. Dan staat daar: en God zei: laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en laten zij heersen over de vissen van de zee, de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dingen, dieren die over de aarde kruipen. En vers 28 zegt dan: en God zegende hen, en God zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Die drie, hè, die in beide versen naar voren komen, dus de vissen, de dieren en de vogels, die drie die komen ook in Psalm 8 voor, hè? Dus in Psalm 8, maar blijf nog maar even bij Genesis 1, maar in Psalm 8 staat: schapen en runderen, die allemaal, ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht, de vissen in de zee. Daarover moet Adam heersen. Dat is in ieder geval wat in Genesis 1 naar voren komt. Mooi detail is dat er in vers 26 ook nog staat, een beetje aan het einde van dat vers, dat de mensen die gemaakt worden, die moeten heersen over heel de aarde, staat er, en over al de kruipende dieren die onder de aarde kruipen. Op een of andere manier, hè, als je dat begin zo leest in de Bijbel, en je leest over die zes dagen waarin de Heere alle dingen vormt, hè, zodat ze geschikt zijn om in te leven, zodat de schepping geschikt is om in te leven, kun je zeggen dat op de zesde dag de mens geschapen werd, en uit de mens ook Eva, dus uit Adam ook Eva. Adam, dat wordt over het algemeen vertaald in de Bijbel met mens. En krijgen zij dus die opdracht om te heersen, uiteindelijk over heel de aarde, staat er. En die uitdrukking heel de aarde die daar staat, is exact gelijk aan de uitdrukking die je in Psalm 8 terugvindt, van: Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Dus daar wordt wel degelijk een verband gelegd. Ze moeten vruchtbaar worden, talrijk zijn, de aarde vervullen en haar onderwerpen. En in feite, als dat gebeurd zou zijn, dan zou die zevende dag die erop volgde, zou eigenlijk de dag zijn die God werkelijk op het oog heeft. Nou, achteraf gesproken is dat niet op die manier gegaan, dat weten we wel. En wachten wij eigenlijk nog steeds op de vervulling van die zevende dag, maar dan niet meer een dag van 24 uur, maar eentje van 1000 jaar, globaal. Wij wachten nog daarop tot alle dingen aan die zoon zijn onderworpen. Nou, Psalm 8, als je dat in de MBG-vertaling leest, dan hebben de vertalers in de MBG-vertaling erboven gezet: de mens, de kroon van de schepping Gods. En dan staat er mens met een kleine m. Zo van: dat is Adam. Maar weet je, als je Psalm 8 leest, kan het Adam in ieder geval niet zijn. Hè, en misschien denk je van: nou, hoe weet je dat zo zeker? Nou, dat weet ik voor 100% zeker, dat Adam er niet mee bedoeld kan zijn. Er staat in vers 5 namelijk: wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, en de mensenzoon, dat u naar hem omziet. Dat woordje mensenzoon is de vertaling van Ben Adam. En dat betekent zoon van de mens. En was Adam een zoon van de mens? Nee. Al zijn nakomelingen wel. Maar Adam niet. Adam is nou uitgerekend die ene mens die niet een zoon van de mens is. En dus ook geen zoon des mensen genoemd kan worden. He, als er nou alleen maar had gestaan wat is de sterveling en wat is de mens dat u naar hem omziet. Dan hadden we nog een beetje in die richting kunnen denken. Maar er staat wat is de zoon van de mens. En Adam is geen zoon van een mens. Adam is namelijk de eerste mens die geschapen werd. En als je het geslachtsregister leest van de Heer Jezus in het Lucas-evangelie, hè, dan staan al die namen die staan er op een rijtje. Het begint bovenaan, het begint bij de Heer Jezus, zoon van, naar men meende, Jozef. En zo gaat het dan verder, zoon van die, zoon van die, zoon van die. En dan kom je uiteindelijk terecht bij bijvoorbeeld Seth. En dan staat er zoon van Adam, de zoon van God. Dus Adam is een zoon van God. Hij is rechtstreeks door God geschapen. Dus hij is geen zoon des mensen. Hij is de zoon van God. En klinkt misschien een beetje gek om het zo te zeggen. Maar ik kan er ook niks aan doen. Zo vind je terug in Lucas 4. In het geslachtsregister. Dus het gaat niet over Adam. Je kunt nog met een beetje goede wil kun je denken van nou, het zou dan wel over de mens in de zin van mensheid kunnen slaan. Maar ja, ook dat is toch niet hetgeen waar je in de eerste plaats hier aan denkt. Hoewel, er staat in vers 5, wat is de sterveling dat u aan hem denkt? Dus David, die componeert deze psalm, hij schrijft dit allemaal op. En dan zegt hij zo in vers 4, als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hen gegeven hebt. Daarin blijkt al dat David onder de indruk is van dat wat hij ziet. Maar dan stelt hij die vraag, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en de mensenzoon dat u naar hem omziet? Ik zei al, mensenzoon, de Ben Adam, zoon van de mens. Maar dat woord sterveling, dat is de vertaling van een woordje, en dat woord kennen wij wel, want het is ook een naam namelijk. Dat is de vertaling van enos. En enos, dat komt van een werkwoord anas, en dat betekent zwak zijn of ziek zijn, ziekelijk. Dus wat is de sterveling? Daarin zit al opgesloten dat het om een mens gaat die sterft. Wat is de sterveling? Wat is de zwakkeling? Wat is de zieke dat u aan hem denkt? Er staat, je zou dat woordje enos, trouwens dat woordje enos wordt soms ook gewoon vertaald met mens in het Oude Testament. Dat is om het onduidelijk te houden. Maar je zou dat woordje enos ook wel kunnen vertalen, en sommigen doen dat met mensje. Zo van, wat ben je toch klein, mensje. Je stelt eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Sterveling, zieke, zwakke, zoon van Adam. Kun je dat zomaar van de Heer Jezus zeggen dan? Dat hij een zwakkeling was? Of ziek? Nou, ik denk het wel. Ja, nu niet. Dat zou je niet durven. Maar als je terugdenkt aan de tijd dat de Heer Jezus als mens op aarde was, en er wordt wel gezegd dat hij deelde in onze zwakheden, was hij een sterveling. Dus hij, de laatste Adam, was een sterveling. Je hebt de zoon van God aan het begin, de mens Adam, de eerste Adam. En je hebt aan het einde de zoon van die Adam, de zoon des mensen. En dat is Christus. En Christus, die wordt de laatste Adam genoemd. Maar in zijn opstanding, als opgestane Heer Jezus Christus, dan wordt hij de tweede mens genoemd. He, dus je hebt het over de eerste en de laatste en je hebt het over de eerste en de tweede. En de laatste, dat gaat over de Heer Jezus als mens op aarde, de sterveling, de zwakkeling, die in zijn zwakheid ook gestorven is en daar juist Gods kracht heeft geopenbaard. En aan de andere kant gaat het over de tweede mens. En die tweede mens, die doet wat Adam niet kon. Wat hij niet voor elkaar kreeg. Hij kreeg de opdracht te heersen, de aarde te onderwerpen. Het is hem niet gelukt. En dat is wat de Heer Jezus Christus wel doet. He, daartoe is hij in staat. Wat die sterveling betreft, als omschrijving van de Heer Jezus Christus en de Zoon des Mensen, ja, dat is onlosmakelijk verbonden aan dat wat er in vers 6 staat, het eerste stukje daarvan. Daar staat namelijk, toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Als je de herziene statenvertaling hebt, dan zie je dat hier een sterretje bij staat. En dat de vertaling, nou ja, ik lees maar gewoon even voor wat er in de voetnoot staat. De Statenvertaling volgt hier de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En er staat dan letterlijk God. Dus in de Septuaginta staat engelen en in werkelijkheid staat hier God. Je kunt zeggen God of goden. Wat is de mens dat u aan hem denkt? U hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Andere vertalingen zeggen u hebt hem bijna goddelijk gemaakt. U hebt hem bijna als de goden gemaakt. Nou, dat je dat woord God of goden hier toch wel als engelen moet opvatten, dat blijkt als je leest hoe deze psalm uitgelegd wordt in Hebreeën 2. Laten we daar maar even naartoe gaan. Hebreeën hoofdstuk 2. Het gebeurt niet vaak, maar aan de andere kant, als er teksten in het Nieuwe Testament aangehaald worden vanuit het Oude Testament, dan is dat bedoeld om dingen duidelijk te maken. Maar het gebeurt niet vaak dat dat zo duidelijk gemaakt wordt, als het hier in dit geval om Psalm 8 gaat, zoals dat in Hebreeën 2 wordt uitgelegd. Er staat namelijk, en dan beginnen we bij vers 5 te lezen, want hij heeft de komende wereld, de komende bewoonde wereld, betekent dit hier, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd. En dan komt Psalm 8. Zo mooi, hè? Hij zegt dus, iemand heeft ergens getuigd. Dat is een mooie manier om iets te zeggen. Zo van, we noemen geen namen, maar we weten ondertussen allemaal wie er bedoeld wordt. Toch? Want die iemand, ja, dat is natuurlijk niemand anders dan David. Maar het is wel mooi zoals hij dat zegt, hè, of schrijft. Ja, er is iemand geweest die heeft ergens getuigd, weet je wel. Als wij dat wel eens onderling zo tegen elkaar zeggen, van ik noem geen namen, in een gesprek, dan weet je eigenlijk wel waar je het over hebt. Dan wordt er juist nadruk gelegd op degene waar je het over hebt. He, moet je ook niet te veel doen, want het zit allemaal een beetje in de roddelhoek natuurlijk. He, maar we noemen verder geen namen, maar he, zo hè. En hier, iemand heeft ergens betuigd. En dan komt die psalm. Dan wordt die aangehaald en dat gaat door tot en met het eerste stukje van vers 8. Er staat dan, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. En hier staat wel echt het woord voor engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Punt. En dat is de aanhaling van Psalm 2. En dan staat er in vers 9. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die, staat er dan, voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood. Oftewel, de dood van de Zoon. Het lijden van de dood. Waarom is de Heer Jezus Christus nou een korte tijd beneden de engelen gesteld? Dat slaat op zijn mens zijn. Waarom is hij de zwakkeling geworden? En ook de zoon van de mens. Wat eigenlijk ook met het erfgenaamschap te maken heeft. Waarom? Nou, hier staat het. Heel simpel. Maar hoe rijk is het, hè, wat er staat? Het was vanwege het lijden van de dood. En wat houdt dat precies in? Dat lijden van de dood? Nou, dat kun je bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 zien. In vers 3. Daar gaat het over de opgestane Heer Jezus Christus. Daar staat die de afstraling van Gods heerlijkheid is. En de afdruk van zijn zelfstandigheid die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Heeft, en dan komt het, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht. Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Dus de reiniging van onze zonden. Waarom kwam de Heer Jezus op aarde? En waarom moet die weg van heerschappij, hè, zoals dat dan in Psalm 8 zo mooi beschreven wordt, waarom is dat een weg via dood en opstanding? Nou, dat is vanwege de reiniging van onze zonden. Als de Heer Jezus Christus dat niet gedaan had, of als God niet voor die oplossing gezocht had, gekozen had, ja, dan waren wij en met name het volk Israël, alles en iedereen, die was nog in hun zonde. Maar het is vanwege de reiniging van onze zonde, het is vanwege het lijden van de dood, dat de Heer Jezus Christus als mens op aarde was. Dat is een prachtige psalm. En het is ook een prachtige uitleg die hier in Hebreeën 2 ja, zo naar voren komt. Het gaat hier niet zozeer meer om wat er in het verleden gebeurd is, maar uiteindelijk ook om dat wat er in de toekomst gaat gebeuren. He, want zo begint Hebreeën 2 vers 5 ook. Hij heeft de komende wereld waarover we spreken niet onderworpen aan de engelen. Maar, en dan gaat het over die mens, die sterveling, weten we vanuit Psalm 8, die zoon des mensen, ja, hij is degene aan wie? Aan wiens voeten, zegt vers 8a, alle dingen zijn onderworpen. De Heere God, zo staat het er eigenlijk, hè, de Vader, die heeft alle dingen aan de voeten van de Zoon onderworpen. En wat is nou het grote doel hiervan? Nou, het doel is om tot de situatie te komen dat de naam van de Heere machtig of heerlijk is op de ganse aarde, op heel de aardbodem. Op alle droge, kun je zeggen. He, want het droge dat er was, dat noemde God aarde, toen hij de dingen schiep. Nou, de Heer Jezus Christus die heeft die positie ontvangen. Nou staat er ook bij, en dat is toch wel belangrijk, nou staat er ook bij, en dat is het vervolg van vers 8, hè, dus dat begint nog met alle dingen hebt u onder zijn voet onderworpen, en dan staat er want. Bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Dus het onderwerpen van alle dingen, dat heeft te maken met vissen, vogels en dieren, met het onderwerpen van de aarde en het daarover heersen. Dat is het. De Heere heeft niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is, staat er dan. En dan, nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En wat zien we dan wel? Nou, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. De Hebreeënbrief die is geschreven in de tijd die beschreven wordt door het boek Handelingen, dus in de handelingenperiode. En op dat moment gold ook dat de gelovigen de wederkomst van de Heer Jezus Christus verwachten in hun leven. Vandaar dat Paulus dat ook zo zegt. Als hij het over de wederkomst heeft, dan zegt hij ook wij levenden die achterblijven. Hij was ervan overtuigd dat hij het mee zou maken. En voor die tijd gold dus in ieder geval wat hier staat, want in die tijd is dit gezegd en geschreven. In die tijd gold inderdaad, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Want de Heer Jezus Christus was nog niet teruggekeerd als koning. Wij zien het nog niet, hè, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien wel Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is toch wel heel apart. Want laten we nou eerlijk zijn. Wij zien inderdaad niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien toch ook niet dat de Heer Jezus met heerlijkheid en eer gekroond is. Kijk, en nou komt het, hè? Want nou gaan we denken van ja, maar wacht even. Hier staat wel dat we het zien. Dus we zien het wel en we zien het niet. Wat zien we nou niet dan? Nou, we zien niet dat de naam van de Heere machtig is op de ganse aarde. En wat zien we wel? En nou snap je wel, dit gaat niet meer om ogen van het lichaam, maar dit gaat om ogen van het hart. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is wat we zien. En ik kan het u nog sterker vertellen, maar dat staat hier niet. Maar ik kan het nog sterker vertellen. Wij zien zelfs met de ogen van het hart dat hem alle dingen onderworpen zijn. Want dat wat hier voor de Hebreeën gold, in die bijzondere tijd van afwachting van op de wederkomst van Christus, ja, dat is in feite doorgetrokken naar de tijd, naar de periode waarin wij nu leven. De tijd van de verborgenheid van God. En dat God verborgen is, nou, dat is wel duidelijk. Dat kan doorgetrokken worden, alleen dan wordt er bij ons nog iets bijgezegd. Wij zien namelijk nu wel dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar dat zien we ook weer met de ogen van het hart. Want we zien het niet letterlijk. Dus het is eigenlijk wel mooi hoe dat ja, zo daar allemaal staat. Dus die psalm, die wordt op verschillende plekken aangehaald. Hebreeën 1 is daar in ieder geval één plek van. En het mooie is, daarin wordt getuigd van wat er al in het Oude Testament staat. Dat de Heer Jezus Christus als sterveling, als zwakkeling gekomen is in de wereld vanwege het lijden van de dood. Toen de Heer Jezus zijn intocht in Jeruzalem had, toen had je, weet je wel, dat is dat gedeelte dat de Heer Jezus op die ezel zit en dan gaat hij de Jeruzalem binnen en dan zijn de mensen, die zijn er zo blij mee, die doen hun klederen uit, die leggen ze op de grond en dan kan de ezel daarover lopen en dan zo de intocht beleven, zeg maar, en vooral de Heer Jezus zelf natuurlijk. Maar dan zijn de kinderen die roepen, Hosanna, zoon van David. Die beginnen hem te prijzen. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En als dat dan gebeurt, dan staan er, ja, wie anders, hè, dan staan er wat fariseeën en schriftgeleerden, die staan er op de loer. En die zeggen tegen de Heer Jezus, van, neemt u die kinderen niet kwalijk wat ze zeggen. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt, heb je dan niet gelezen wat er staat in de Bijbel? Hij zou bij wijze van spreken nog hebben kunnen zeggen, er is iemand geweest die heeft gezegd, uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Dus toen de Heer Jezus zijn intocht had in Jeruzalem, haalde hij Psalm 8 aan, om als het ware aan te geven wat er te gebeuren stond. Want de Heer Jezus is onderweg en uiteindelijk door dood en opstanding heen naar de heerschappij over alle dingen. Nou, Psalm 8 die laat zien, alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Is dat nu zo? Nee. En ja. Ik lijk Den Uyl wel van vroeger. Hè? Weet je, ken je die nog, die politicus? Den Uyl, Joop, voor vrienden. Nee. Als hem een vraag gesteld wordt, dan zei hij altijd, daar kan ik twee dingen van zeggen. En dat is, nou in de Bijbel is dat heel vaak het geval. Daar kun je twee dingen over zeggen. Hè? Dus ja, wij zien hem. En we zien hem dat alle dingen, bij hem alle dingen onderworpen zijn. En we zien het niet. Een ander gedeelte, bijvoorbeeld waar Psalm 8 aangehaald wordt, dat is 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Prachtig hoofdstuk over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En de gevolgen daarvan voor alle doden. Zo kun je het wel zeggen. 1 Korinthe 15. Daar staat, en dan begin ik even te lezen, vers 25. Daar staat, hij moet als koning zijn, want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Nou, voor alle duidelijkheid, die hij, de eerste hij is Christus, hij moet koning zijn, totdat hij, die tweede hij, is de Vader. En die zal alle vijanden onder de voeten van de Heer Jezus leggen. Er zijn van die afbeeldingen van wel 2.000-3.000 jaar geleden, daar wordt een koning, worden koningen op afgebeeld en die zitten dan vaak op een troon en onder hun voeten zie je allemaal soort afbeeldingen van poppetjes. Maar dat zijn dan de vijanden. Dus de voetbank voor uw voeten, weet je wel? Dus dat is een beeld wat uit die tijd ook naar voren kwam. Dus er staat, hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Immers, Psalm 8, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft. De Vader heeft aan de Zoon onderworpen. Hiervan is uitgezonderd. Wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Nou, wat hier staat, dat is dus gebaseerd op wat Psalm 8 zegt. En dat begint met wat er staat in vers 25, hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Want werkelijk, alles wordt onder zijn voeten gelegd. Nou gaat het in 1 Korinthe 15, daar gaat het over de opstanding. Maar ja, als je op wil staan, dan moet er ook een dood zijn, dus het gaat ook over de dood. En Paulus, u kent die woorden wel uit vers 22, die zegt dan op een zeker moment ook, zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Dus die twee die staan tegenover elkaar. Nou, als het levend maken in Christus voltooid is, dan zijn alle vijanden aan de voeten van de Zoon onderworpen. Want de dood is de laatste vijand. Zo wordt dat gezegd. Het is dus een aanhaling vanuit Psalm 8. En Psalm 8 gaat over de heerschappij in de wereld waarin wij nu leven. Het gaat in Psalm 8 niet over de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Het gaat over de huidige periode. En dat is over de huidige schepping, moet ik zeggen. En die bestaat vanaf Adam. En Adam kreeg als zoon van God al meteen de opdracht, je moet alles onderwerpen. Hij heeft het in die 7 dagen, en vooral op die 7e dag, heeft hij het niet gered om het te doen. Kort samengevat. En daarom begint er bij Adam ook een ander plan, en dat is een plan van 7 dagen van 1000 jaar. En die laatste periode, dat is de periode waarin vervuld zal worden wat God destijds al tegen Adam zei. Jij moet de aarde onderwerpen. Vogels, vissen en wat in de zee, vogels, vissen en de dieren van het veld. Je moet alles onderwerpen, de hele aarde, zo staat er. Dat heeft te maken met deze schepping. En als je nou hier in 1 Korinthe 15 leest, gaat het over het sterven in Adam en het gaat over het levend gemaakt worden in Christus. Paulus die legt ook uit hoe dat levend gaan in Christus, hoe dat levend worden in Christus ook gaat. Want hij zegt, Christus is de eersteling. Daarna die van Christus zijn in zijn aanwezigheid en tot slot het einde. Wanneer hij het koningschap aan God, de Vader, heeft overgegeven. En waar heeft dit mee te maken? Nou, dit heeft te maken met die toekomende eeuw, die komende bewoonde wereld waarover wij spreken, Hebreeën 2 vers 5. Het gaat over de tijd waarvan Christus zegt van dat wordt de wedergeboorte genoemd. Christus noemt die tijd ook de opstanding. En het gaat dus over de afronding van Gods plan met de huidige schepping. En dat is waar het om draait. Niets meer en niets minder. Het gaat om de opstanding van de mens uit de dood waaruit Christus ook opgestaan is. En dat is de natuurlijke dood. Daar stond Christus uit op. Met andere woorden, die periode dat hem alle dingen onderworpen zullen zijn aan de Zoon, dat is in ieder geval aan het eind van de 1000 jaar bereikt en misschien al een stukje eerder hoor. Maar daar gaat het naartoe. Dat is waar deze tekst ook op wijst. Ik wil ook nog heel eventjes met u naar de Efezebrief, want dat is ook een gedeelte waarin Psalm 8 wordt aangehaald. Maar daar komt dat geestelijk zien tot uitdrukking waarin wij kunnen zien dat hem nu al alle dingen zijn onderworpen. Efeze 1. In de eerste plaats staat er in Efeze 1. Begin ik even vanaf vers 7 te lezen. Dat is het gedeelte waarin het gaat over de zegeningen in Christus, de verschillende aspecten daarvan. Dan schrijft Paulus in vers 7, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus samen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Dus dat is wat Christus gaat doen. En hij gaat dat doen in de bedeling van de volheid der tijden. Die bedeling van de volheid der tijden valt samen met wat we in de Bijbel omschreven vinden als de dag des Heren, de toekomende eeuw, het koninkrijk, de opstanding, de wedergeboorte. Ik zou haar zeggen, en ga zo maar door. Maar alles in het kader van de schepping waarin Adam als zoon van God gesteld is. En die opdracht aan Adam wordt vervuld in de tweede mens, Christus. En dat gebeurt dan in de toekomst. Dan schrijft Paulus ook nog, om het maar helemaal duidelijk te maken, schrijft hij in datzelfde hoofdstuk, vanaf vers 20, schrijft hij nog het een en ander. En daar komen we Psalm 8 weer tegen zo. Ik begin bij vers 20, en dat begin ik zomaar midden in de zin. Het einde van vers 19 heeft het over de sterkte van Gods macht. En dan zegt vers 20, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte, en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Psalm 110 is dit. Zit aan mijn rechterhand totdat ik al uw vijanden onder uw voeten zal hebben gelegd. En dan staat hier, toen hij hem aan de rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende eeuw. Dus daar gaat het over. En dan staat er, en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, Psalm 8, en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dus die hele opdracht van Adam, die heeft te maken met de totstandkoming van de heerschappij van Christus. En wij mogen nu met de ogen van het hart al zien dat hem nu alle dingen onderworpen zijn. En hij is nu gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, als hoofd. En we weten dat het niet alleen voor deze huidige periode geldt, de tegenwoordige boze eeuw, maar ook voor de toekomende. En dan zal het zover zijn dat Christus is opgehoofd boven al wat is. Efeze 1 vers 10. En dan zal ook de situatie aanbreken hier in deze wereld, dat er gezegd kan worden door elk schepsel wat er dan leeft: O Heere, onze Heere, hoe heerlijk of machtig is uw naam op de ganse aarde. Want daar gaat het naartoe. En de Heere die komt daarmee ja, tot zijn doel. En wat moet dat een geweldige periode zijn. He, er wordt wel omschreven in het Oude Testament dat de Heer dan ook de mens leert wat rechtvaardigheid is en allemaal van dat soort dingen. He, dan zullen mensen vertroost worden. En dan komt er in ieder geval een einde aan al die ellende waar je nu van dag tot dag mee geconfronteerd wordt. He, want het is niet best wat er allemaal gebeurt. En wat er ook allemaal in ongeloof, waarover het over had, tot stand gebracht wordt. He, als je realiseert, wat er nu allemaal gaande is, hoe dat in eigen kracht gebeurt. Ook de hele opbouw van de staat van Israël, het is allemaal eigen kracht geweest. Maar er komt een moment, dan zal Christus zich openbaren. En dan zal blijken wie de eigenaar is van het land en van het volk waarmee hij in het verbond zal treden. En dan zal ook blijken dat werkelijk alle dingen hem onderworpen zijn. En als de Hebreeënbriefschrijver zegt, wij zien het nog niet, dan geldt dan, wij zien het nu wel. Amen. We gaan met elkaar danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we ook deze morgen hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor het voorrecht, Heren, dat we hebben als gelovigen om samen te kunnen komen rondom uw woord. We danken ook, Heren, dat uw woord een bron van rijkdom is, waarvan we mogen genieten. Heren, waardoor we bij u bepaald worden en bij het plan dat u hebt en dat u volvoert in Christus. En Heren, zo hebben we ook gedacht deze morgen aan het moment dat de Heer Jezus Christus als mens op aarde was. En hij die diepe vernedering ondergaan heeft. Heren, vanwege het lijden van de dood. En Vader, we willen u danken dat u die weg gegaan bent. Heren, dat was een weg ook ten behoeve van ons. Om ook ons, voor ons, de reiniging van onze zonden tot stand te brengen. En we mogen zelfs zeggen, Heren, dat we leven door de verlossing van het bloed. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dank u wel, Heer, dat we daardoor de vergeving van onze overtredingen en zonden ontvangen hebben. Dank daarvoor. En dank, Heren, dat we ook sinds dat moment steeds meer zicht mogen hebben en krijgen op wie u bent en op wat u doet. En dank dat we daarin ons houden mogen aan dat wat uw woord te zeggen heeft. Vader in de hemel, zo willen we elkaar juist aan u en uw woord toevertrouwen. We willen u danken dat u met ieder van ons uw weg gaat, dat u tot uw doel komt. Heer, en dat we weten mogen dat het wat u betreft de goede kant op gaat. Heer, en daar mogen wij van meegenieten als gelovigen. Dank u wel daarvoor. Heer, en tot die tijd dan denken we aan al diegenen, Heren, die in nood zijn, die te lijden hebben. Ook met name onze broeders en zusters onder hen. We danken, Heren, dat u hen toch het zicht wil geven op een betere toekomst. Maar dat is dan wel de toekomst van u. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo in alles we mogen weten dat we u toe behoren. En dat u in alles bij ons bent. Dank u wel daarvoor, Heren. We danken uit genade. Amen. Amen.